En dan lezen we samen in verband met de catechismusprediking uit Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Dus de schriftlezing voor deze dienst is Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11.
Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dagen, alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in de eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg, o Jeruzalem. Gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden.
Op grond van deze en andere uitspraken van de Heilige Schrift willen we vanmiddag luisteren naar het onderwijs uit onze Heidelberger Catechismus. En vanmiddag, zondag 1, vraag en antwoord 1. Zondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mij, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Ik zou me vanmiddag kunnen voorstellen, gemeente, wanneer we weer aan het begin van de catechismus zijn toegekomen, dat er iemand in de kerk is die zegt, dominee, daar zou ik toch wel eens even met u over willen praten of het in onze tijd nog wel zinvol is om de catechismus aan de orde te stellen en daar in het midden van de gemeente in de zondagse erediensten van tijd tot tijd zoveel mogelijk ook de aandacht aan te geven. Want de catechismus is tenslotte niet van vandaag of gisteren. Het is een boekje dat meer dan 400 jaar geleden geschreven is door twee jonge theologen, Ursinus en Olivianus. Maar is zo'n boekje van meer dan 400 jaar geleden nog wel van betekenis voor de tijd van vandaag waarin wij leven? We leven toch in een hele andere tijd. Nou, daar hebt u gelijk. Wij leven in een andere tijd, want in de tijd van de opstellers van de catechismus, och, toen hadden ze nog niet gehoord van computers, toen hadden ze nog niet gehoord van,
van internet. En toen hadden ze nog niet gehoord van een economie waarin de AEX-index en de aandelen en al die fondsen zo belangrijk zijn. Het was een hele andere tijd, een hele andere samenleving. Ze wisten nog niks van al die dingen waar wij vandaag de dag mee te maken hebben. En moeten wij dan luisteren naar zo'n boekje uit het verleden? Kijk, op die vraag is in het verleden al wel eens een antwoord gegeven. Maar mijn indruk is dat juist ook vandaag in kerkelijk Nederland de betekenis van de catechismus vragenderwijs elke keer weer aan de orde wordt gesteld. En dat men eigenlijk het antwoord al klaar heeft. Weg met de catechismus. Weg met die preken over de catechismus. Daar kun je vandaag niet meer mee uit de voeten. Het is alleen maar moeilijk voor onze jongeren. En daar komt bij. Dat klinkt natuurlijk aardig. Dat de verschillende christenen die het ook goed bedoelen, daar twijfel ik ook niet aan, die zeggen, ja, eigenlijk heb je de catechismus ook niet nodig. De Bijbel is toch genoeg? We hebben toch aan het woord van God genoeg? Dus we hoeven ook eigenlijk helemaal niet de catechismus, zeker ook niet in de kerkdiensten, te behandelen. De catechismus. Door velen wordt die vandaag gezien, ja, eigenlijk als een soort museumstuk dat je in een godsdienstig museum kunt bekijken om te zien hoe het voorgeslacht met het geloof is omgegaan. Maar meer betekenis heeft het niet. Nou, uit het feit, gemeente, dat ik vanmiddag opnieuw begin met zondag 1 en vraag en antwoord 1 van de catechismus, blijkt al wel tegelijk dat ik beslist niet van de gedachte ben dat de catechismus een verouderd leerboek is, dat voor onze tijd eigenlijk maar weinig betekenis zou hebben, omdat naar mijn vaste overtuiging de catechismus verwoordt wat er in de schrift staat, omdat de catechismus de Bijbel naspreekt. De Bijbel is geen verouderd boek en daarom is ook de catechismus geen verouderd boek. Dat is nou juist de kracht van de catechismus, gemeente. En daarom heeft die catechismus, ondanks alle aanvallen, het al meer dan 400 jaar volgehouden, dat ze in de kerken van gereformeerde belijdenis los de zondaar aan het woord is. Die in grote verwondering en in die in diepe aanbidding dat wonder van de verlossing door het bloed van de Heer Jezus Christus onder woorden probeert te brengen. En die dat als de kern van zijn leven ziet in grote aanbidding. Ik ben niet meer langer van mezelf, maar ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En zo willen we daar vanmiddag naar gaan luisteren. De enige troost is het eigendom van Christus te zijn. We letten dan op 3 gedachten. Verlost door Christus, bewaard door de Vader en geleid door de Geest. Dus de enige troost is het eigendom van Christus te zijn. Verlost door Christus, bewaard door de Vader en tenslotte geleid door de Heilige Geest. Dat de catechismus absoluut geen theoretisch leerboek is, dat merkt u gelijk al aan het begin. Want de eerste vraag en het eerste antwoord, gemeente, is toch eigenlijk heel actueel en heel praktisch. Aan het begin van de catechismus vindt u geen verhandeling over wie God is, over zijn deugden en over zijn eigenschappen. Wanneer u wel eens een boek hebt opengeslagen waarin de leer van de kerk op een systematische wijze wordt verwoord, dan begint dat vaak heel anders. Dan begint dat met een beschouwing over wie God is. U vindt hier ook geen diepzinnige beschouwing over het verbond en over welk theologisch thema dan ook, waarvan je kunt zeggen, nou ja, dat is uiteindelijk voor theologen belangrijk om daarover na te denken, maar wat heeft daar een mens nou aan die zondags in de kerk zit en die midden in de werkelijkheid van het leven staat elke dag? Nee, gemeente, de catechismus is absoluut geen theoretisch leerboek, maar het begint met een hele eenvoudige vraag. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En dat is toch geen vraag waarvan u en jij vanmiddag kunnen zeggen, dat is een vraag die me niet aangaat. Of dat is een vraag die uit de tijd is. Want in welke tijd we ook leven, gemeente. En juist ook in onze tijd. Met die onzekere wereldsituatie. Rond de oorlog in Irak, waarvan geen mens weet en ook president Bush niet weet hoe het af zal lopen. Bij alle onzekerheden in ons eigen leven. Is het toch van belang dat we onszelf de vraag stellen. Wat is nou het houvast? Wat is nou de troost die we hebben? Wat is nou het fundament onder ons leven? Dat is geen theoretische vraag, gemeen. Want wij mensen hebben allemaal te maken in ons leven met voorspoed, maar ook met tegenspoed. We hebben te maken met vreugde, maar we hebben ook te maken met droefheid. We hebben te maken met het einde van ons leven dat één keer komt. En wat is dan het fundament waarop we bouwen en waarop we vertrouwen? Dus de vraag waar de catechismus mee begint, gemeente. Dat is echt geen overbodige vraag. Dat is echt geen vraag die alleen maar 400 jaar geleden belangrijk was. Maar dat is de vraag die vandaag nog belangrijk is. In een onzekere wereld. En in een mensenleven dat van u en mij toch elke keer weer geldt, wat we gelezen hebben uit Jesaja 40, dat we als het gras zijn dat verdort. En dan is die vraag ook heel persoonlijk gemeend. Wat is uw enige troost? Wat is jouw enige troost? Het gaat er niet om dat we vanmiddag met elkaar in zijn algemeenheid een antwoord zouden kunnen formuleren waarvan we kunnen zeggen, ja, dat is nou de troost van het volk van God en dat is nou de troost van mijn godzalige voorvader geweest die in de Heere gestorven is. Of van mijn godvruchtige moeder die reeds ontslapen is. Dat is natuurlijk prachtig, gemeente, maar dan blijven we zelf allemaal nog weer wat buiten schot. Nee, de vraag klemt vanmiddag. Wat is uw enige troost? Wat is jouw enige troost? En moet je daarbij niet zeggen, gemeente, dat een mens toch, ja, ieder mens op zijn eigen manier troost zoekt in deze wereld. Een mens zoekt toch een stukje houvast en een stukje zekerheid. En je ziet, gemeente, wat er gebeurt als die zekerheid een beetje omver wordt gegooid. Als je alleen maar even denkt aan de economische situatie. Aan wat er gebeurt als er op de beurs de koersen ineens flink naar beneden kelderen. Dan is er onzekerheid in heel het economische leven. Een mens die zoekt zijn houvast in rijkdom, in geld, in welvaart. En een ander die zoekt zijn troost elke keer weer in het amusement van de wereld. En weer een ander die vlucht misschien in de alcohol. En weer een ander in de drugs. Je ziet het allemaal om je heen en het is niet ver van ons bed, gemeente. Ieder mens zoekt op zijn eigen manier zijn troost hier op aarde. Dat stukje houvast dat je toch nog wat veiligheid en wat geborgenheid hebt. Maar houdt het dat? Vandaar dat de catechismus zegt, wat is uw enige troost? En in de Latijnse uitgave van de catechismus, daar staat het woordje uniek. Met andere woorden, gemeente, het gaat hier om een echte troost. Niet een troost waarvan je straks bij je sterven tot je ontdekking komt dat je op zandgrond gebouwd hebt. Geen troost waarvan je tot je schrik moet zeggen wanneer je voor de poorten van de eeuwigheid komt. Ik heb me vergist. En nou is het te laat. Want van al die dingen die ik zo net even noemde, gemeente, je zou ze kunnen uitbreiden met talloze anderen, daar geldt uiteindelijk toch van dat ze geen echt houvast bieden. Dat het alleen maar tijdelijke dingen zijn die een mens een keer ontvallen wanneer die straks in ieder geval daar voor de poort van de eeuwigheid staat. We hebben een troost nodig, gemeente, die in leven en in sterven stand houdt. Want als straks het uur van ons sterven komt, of dat nog niet eens, gemeente, als je hier op aarde bent en je familie ontvalt je, je vrienden ontvallen je. Mensen om je heen vallen weg. Het geluk ontvalt je. Als je straks zelf moet sterven. Wat is dan de troost die echt stand houdt? Ik Kijk, en dan komt er in de catechismus vanavond iemand aan het woord, gemeente, die op grond van de Bijbel zegt, dit is nou de enige troost. Dit is nou die echte troost. Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en in sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Kort gezegd, ik ben het eigendom van Christus, in leven en in sterven. Wat betekent dat nou? Nou gemeente, je zou er bijna overheen lezen, maar ik wil daar vanmiddag toch even uw aandacht voor vragen. Dat de catechismus zegt dat ik niet meer van mezelf ben. Niet meer van mezelf, maar het eigendom van Christus. Van jezelf zijn, dat betekent dat je de teugels zelf in je leven in handen hebt. En dat je zelf je levensweg bepaalt. Dat je zelf je leven invult en inricht. En zo zijn we allemaal van nature gemeente. Dat ellendige eigen ik dat zit op de troon en dat is Heer en Meester. En in het paradijs hebben we daarvoor gekozen en we denken dat we vrij zijn. Maar ondertussen hebben we niet in de gaten, gemeente, wat er iets verderop in dit antwoord staat. Dat dat eigen ik, dat van onszelf zijn, dat dat heel nauw verweven is met leven onder de heerschappij van de duivel. We staan in dienst van de vorst der duisternis en die beweegt ons leven in de richting van het eeuwige verderf en van de eeuwige verlorenheid. Van jezelf zijn gemeend. Dat klinkt natuurlijk heel aardig dat een mens kan denken en kan zeggen, ik doe wat ik zelf wil, ik ben vrij. Maar hebben we nou al in de gaten dat het uiteindelijk de duivel is die je leven dicteert? En dat je eigen ik een dictator is die in dienst staat van de duivel, waardoor we slaven geworden zijn van de zonde die we achterna lopen. Denk even aan onze catechisanten die van de week de afsluitingsavond van het seizoen hebben gehad. Dat ging over verslaving. Ik weet niet hoe je het vergaan is. Als je zo indringend op je af ziet komen, hoe een mens onder de macht van een zonde kan zitten. Dat hij denkt dat hij kan stoppen wanneer hij wil, maar dat dat uiteindelijk maar een fabeltje is. Zo is het met ons allemaal. Vanuit onszelf, dat eigen ik. Wie de zonde doet, zegt de Bijbel, die is een dienstknecht van de zonde. Die is een slaaf van de zonde. En we kunnen natuurlijk heel wat denken en heel wat zeggen van Saddam Hussein. Die als een grote misdadiger uitgeschakeld moet worden. En het wordt breed uitgemeten in de pers. En ik doe er ook niks van af, gemeente. Maar hebben we ontdekt dat dat eigen ik, die grote dictator, onder leiding van de duivel ook in ons eigen hart op de troon zit. En dat we slaven van de zonde zijn. En dat we niet doorhebben waar we mee bezig zijn. Gisteravond laat, toen kwam ik uit het ziekenhuis uit Emmeloord. Het was al bijna middernacht en toen kwam ik daar langs de Havana Club. Dan zie je al die fietsen staan van al die jongeren uit onze gemeenschap. En wellicht ook nog vele andere plaatsen. Dan kom je net uit het ziekenhuis. Dan zit je met de preek in je hoofd en in je hart. De enige troost is het eigendom van de Heer Jezus te zijn. En dan denk je, dan zou je die jongeren wel mee willen nemen en zeggen, is dat het nou? Is dat nou echt troost? Als de Heere door de wereldoorlog misschien straks rondom Irak bezig is om te komen op de wolken des hemels. Wat heb je dan aan al die dingen waar je je hart aan overgeeft en waar je je hart aan uitgeeft. Zie je dan niet in dat dat uiteindelijk alleen maar schijn is en dat dat niet echt is. Dat dat geen houvast biedt op weg naar de eeuwigheid. Want dit is de enige troost, zegt de catechismus. Dat ik verlost ben uit de heerschappij van de duivel. En dan moet uw gemeente even dat beeld vasthouden wat er in het Nieuwe Testament vaak wordt gebruikt, dat de Heere Jezus Christus als een meester slaven koopt op een markt die daar gewoon te koop waren in het Oude Oosten. En wanneer je daarvoor de prijs had betaald, dan werden ze je eigendom, dan waren ze je bezit geworden, dan stonden ze je in je dienst. Nu gemeente, dat beeld wordt er ook hier gebruikt. Het eigendom van de Heer Jezus zijn. Dat betekent verlost zijn uit de heerschappij van de duivel. Omdat de Heer Jezus met de dure prijs van zijn bloed betaald heeft voor je leven, voor je lichaam en voor je ziel. Zodat je niet langer het bezit bent van de duivel. Zodat hij niet op de troon in je leven zit. Maar zodat de Heer Jezus Christus het voor het zeggen heeft. Zodat hij degene is die in je leven op de troon zit. Nu stel ik maar weer de vraag, heel persoonlijk. Ik hoop niet dat u hem wegdrukt. En ik hoop niet dat jij vanavond denkt, och, dat denk ik later nog wel eens een keer aan. Maar wat is nou uw enige troost en jouw enige troost? Bent u het eigendom van de Heer Jezus? En jij, jongen en meisje hier in de kerk, ben je echt vrijgekocht door de Heer Jezus? Ja, zeg je, dat is een hele duidelijke vraag, maar zo duidelijk is het antwoord misschien voor mij nog niet. Laten we dan eens even nagaan wat dat nog betekent dan, het eigendom van de Heer Jezus zijn. Niet langer van jezelf zijn, niet langer onder de heerschappij van de duivel zijn. Gekocht zijn met het bloed van de Heer Jezus. Laat ik het vanmiddag zo mogen zeggen, gemeente. Als je werkelijk het eigendom bent van de Heer Jezus, gekocht door hem, het eigendom van hem, dan betekent het dat hij alles voor je geworden is. Ik zei niet voor niks aan het begin van de preek dat deze zondagsantwoord eigenlijk een lied is, waarin een verloste zondaar de woorden vindt om de heerlijkheid van die getrouwe zaligmaker te bezingen. Nou gemeente, staat er niet voor niks hier in het eerste antwoord. Die met zijn dierbaar bloed, proeft u dat nou? Dat bloed van de Heer Jezus Christus dierbaar, dat wil zeggen kostbaar voor je geworden is. Kostbaar. Dat hij alles voor je geworden is. Dat de Heilige Geest je heeft laten zien. Dat je buiten de Heer Jezus echt op een verkeerde weg bezig bent. En dat de Heilige Geest je heeft laten zien. Dat je vanuit jezelf vastzit aan je eigen ik. En dat je aan de leiband loopt van de duivel. Die zich dan wel voor kan doen als een schone engel. Die je plezier wil geven en die je het leven gunt. Maar die uiteindelijk erop uit is om je ziel te verwoesten naar het eeuwige verderf. Dat je gaat ontdekken, in de Heer Jezus is het leven. Zijn dierbaar bloed. Kostbaar is dat bloed van de Heer Jezus Christus. Want dat bloed van de Heer Jezus, dat verzoent al mijn zonden en al mijn schuld voor God. Dat bloed van de Heer Jezus, dat reinigt van alle zonden. De Heer Jezus wordt je dan dierbaar, gemeente. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Is de Heer Jezus nou kostbaar voor je? Dat je hem zo nodig hebt. Die zo noodzakelijk voor je geworden is. Dat je met je zonden en met je ellenden en met je schuld je geen raad weet zonder hem en buiten hem. Dat hij zo gepast voor je geworden is. Dat betekent dat hij precies bij je past. Jij en ik die een arme zondaar zijn. Die van onszelf niks kunnen. Die onze schuld niet kunnen betalen. Die onszelf niet kunnen verlossen. Maar dat hij nou is degene die me verlossen kan en die me verlossen wil. Die ik niet meer missen kan. En die ik niet meer wil inruilen voor wat dan ook op deze aarde. Hij is alles voor me geworden. Zoals de apostel Paulus in zijn brieven kan spreken over de Heer Jezus Christus, die alles voor hem geworden is, voor wie hij alle schade en drek heeft leren achten. van wie hij zegt, wiens eigen ik ben, die ik ook dien. Kijk, daar hebt u het nou gemeen. De Heer Jezus, alles voor je geworden is. Dat je met je zonde bij hem terecht bent gekomen. Dat je aan zijn voeten bent gekomen met de belijdenis van je zonde. Dat je daar bij de Heer Jezus Christus hebt geleerd hoe rijk zijn genade is. Maar dan ook dat andere erbij wat Paulus zegt. Wiens eigen ik ben, dien ik ook dien. Verlost uit de heerschappij van de duivel. Dat wil zeggen, dat bloed van de Heer Jezus, dat wordt je kostbaar. De reiniging van de zonde door hem heb je nodig. Maar je hart gaat er ook naar uit om voor hem te leven. Je gaat hem dienen. Dat hoort erbij gemeen. Zoals de lichtstralen bij de zon behoren, zo hoort het ook bij het eigendom van de Heer Jezus zijn. Dat je verlost bent uit de heerschappij van de duivel. Dat betekent dat de Heer Jezus de macht van de zonde in je leven gebroken heeft in principe. Nee, dat betekent niet dat de zonde weg is. Dat merk je maar al te goed tot je eigen verdriet en tot je eigen droefheid. Nog maar weer even een voorbeeld voor onze jonge mensen te gebruiken. Ik hoop dat ze dit antwoord verstaan en begrijpen. Het is net als met een groep opstandelingen in een land. Dan kun je zeggen, de regering die regeert en die heerst en die heeft het ook wel onder controle. Maar op een gegeven ogenblik zijn er zo'n groepje rebellen die elke keer weer rumoer maken en die elke keer weer opstaan. En elke keer moet die opstand weer ter neergedrukt worden. Nou, zo is het ook, gemeente, met de zonde in het leven van de gelovigen. Die hebben het niet meer voor het zeggen, gelukkig, in het leven van een kind van God. Maar ze roeren zich wel en ze roeren zich danig. En dat merk je dan ook in je leven. Is de macht van de zonde in u en in jouw leven gebroken? Ga dan eens bij jezelf na. Dat je de zonde niet meer wil. En met Paulus zegt de Heer Jezus, die is zo groot voor me, wiens eigen ik ben, die ik ook dien met heel mijn hart. En ouderen en jongeren, vanmiddag is het dan ook één van de twee. Of de Heer Jezus staat in het middelpunt van ons leven, of we zijn het zelf met ons eigen ik, met onze zonde die we achterna lopen. En dan zegt de catechismus, ouderen en jongeren hier vanmiddag in de kerk. Mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. Zie je dan vanmiddag niet dat dit het enige houvast is. Het echte houvast. De Heer Jezus die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Kijk gemeente, dan gaan de registers van het evangelie toch helemaal open. Als je daarover nadenkt, dat betekent het eigendom van de Heer Jezus te zijn. Is dat geen geweldige boodschap? De woorden uit Jesaja 40, troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat je wanneer je de Heer Jezus Christus hebt nodig gekregen in je leven, dat hij dan voor al je zonden betaald heeft. Geen enkele uitgezonderd. Ook die overgebleven zonden in je leven niet. Waar je dagelijks mee hebt te strijden. En waar je dagelijks voor het aangezicht van God mee moet komen en moet zeggen, Heere, vergeef mijn zonden en gedenk ze toch niet. Die zonden uit je eertijds, die zonden uit het verleden, die zonden. En ik merk het wel eens bij een oudere broeder of zuster waar ik dan op bezoek kom, die zegt, dominee, dan komt je leven wel eens weer terug als een film. Met al die zonden die er in je leven geweest zijn, ook vroeger. Maar dat de Heere dan zegt, al die zonden, daar heb ik overal voor betaald, met de dure prijs van mijn bloed. Dat geen enige echte troost gemeen. Hij maakt me tot zijn eigendom. Als ik in de strijd tegen de zonde het gevoel heb dat ik nog zo vaak onderlig, Maar dat hier vanmiddag klinkt wie de Heere Jezus is. Zijn eigendom te zijn, dat betekent dat de duivel het in principe verloren heeft in mijn leven. Dan kunnen die opstandelingen er in je leven nog wel zijn. Maar hij, de Heere, overwint. Jonge mens, ik zeg het ook tegen jullie, de strijd tegen de zonde, dat is niet een tevergeefse strijd. We hebben de afgelopen weken de gesprekken gehad met de belijdeniscategezanten. En het valt me bij al die gesprekken weer op dat al die jongeren ook wel aangeven van het is zo moeilijk om de Heere te dienen. En je valt elke keer weer in de zon. En je wordt niet volmaakt. Als je dat echt doorleeft, dan is dat een klacht over je eigen leven. En misschien denk je dan wel als je jong bent en je begeert de Heere te vrezen. Gaat dat nou altijd zo heel mijn leven lang door? Zou je er dan niet moedeloos van worden? Als de catechismus daar ook nog wel het een en ander over zegt in het slot. In het stuk van de dankbaarheid. De catechismus zet in met dit machtige gemeente. Dat hij de heerschappij van de duivel verbroken heeft. En dat het in de strijd tegen de duivel wel eens zwaar kan zijn. En dat de verzoekingen wel eens op je af kunnen komen. En dat we somtijds uit zwakheid wel in zonde kunnen vallen. Maar hij is de getrouwe zaligmaker. U staat er niet alleen voor. Onder zijn heerschappij zijn we zalig en zijn we vrij. Hij heeft overwonnen. En in die kracht mag een christen strijden. Mag een christen bidden. In de zekerheid dat de Heere Jezus de heerschappij van de duivel in principe doorbroken heeft. En dat hij zijn kinderen bewaart hier op aarde. En dan ben ik eigenlijk al vanzelf bij het tweede. Dat je bewaard wordt door de Vader. Kijk, zeg nou de gelovige die in de catechismus hier het woord van God naspreekt. Het eigendom van Christus zijn. Dat betekent ook dat hij mij al zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. De Heere Jezus bewaart de zijn. En dan komt het werk van God de Vader zo heel sterk in beeld. En de Heere Jezus zegt het ook in de bergrede met nadruk tegen zijn discipelen. Uw Vader weet wat u van nodig hebt, eer gij hem bidt. En in zondag 9 en 10 wordt daar uitvoerig verder op ingegaan. Dus ik kan dat vanmiddag wat aanstippen om te laten zien wat dat nou betekent, gemeente. En dat zou ik vanmiddag op deze manier willen doen door te zeggen, kijk, daar heb je nou weer het praktische van de catechismus. De catechismus, dat is geen boek om het maar zo te zeggen. Nou ja, in dit leven heb je er eigenlijk weinig aan, maar het is eigenlijk een soort paspoort dat je dan straks wel de hemel mag binnengaan en dat het dan allemaal wel goed komt. Er zijn mensen die zo over het geloof denken en die zo over het geloof spreken. Die zeggen, ja, hier in dit leven kun je er eigenlijk niet meer uit de voeten. Het is iets voor een mens die straks, nou ja, dan moet sterven en dan nog wat heeft. Maar hier laat de catechismus zien, gemeente, dat die midden in de werkelijkheid van het leven staat. Je wordt bewaard in dit leven. Je lichaam en je ziel, beide. God de Vader, die staat daar ten volle garant voor. En dan moet u even in uw achterhoofd hebben, gemeente. Dat toen deze catechismus is opgesteld, dat toen de brandstapels rookten vanwege de vervolgingen tegen degenen die de leer van de reformatie waren toegedaan en die de Heere Jezus beleden als hun enige zaligmaker en die beleden dat het louter genade was dat je behouden zou worden. Dus ze wisten waar ze het over hadden gemeend. Dat je met lichaam en ziel in leven en in sterven door God bewaard wordt. En dan hebben wij het misschien niet over brandstapels in onze tijd. Alhoewel, er is een vervolgde kerk in deze wereld. En laten we ook die in onze gebeden niet vergeten. Maar de Bijbel spreekt toch. En ieder kind van God weet daar toch van mee te praten. Van dat lijden van deze tegenwoordige wereld. Lijden van het lichaam. Dat kun je door een ziekte afgetakeld raken. Zijn er misschien ook wel mensen vanmiddag in de kerk die elke dag pijn hebben? Je klaagt daar natuurlijk niet elke dag over, maar je moet het wel elke dag meedragen. En weer een ander die topt met zijn gezondheid, omdat je niet weet hoe het verder gaat. En is er dan dat lijden in je geest, dat gemis van die man of vrouw met wie je getrouwd was en die er niet meer is. Je vader of moeder die je bent kwijtgeraakt. Kind dat je verloren bent. Weer een ander die zegt, ach, zo aan de buitenkant kan het allemaal wel mooi lijken in mijn leven, maar ik ga elke dag gebukt onder die dagelijkse spanning en onder die dagelijkse druk van het werk. Dat ik soms het gevoel heb, zal ik het wel volhouden en zal ik het wel aankunnen? Laat het duidelijk zijn, gemeente, een christen die wordt er niet voor bewaard. Voor al die dingen. Maar dit is, gemeente, de enige troost. God bewaart de zijnen in dit leven. Hij bewaart ze er niet voor. Maar dit is het unieke, gemeente. Zonder de wil van mijn hemelse vader zal er geen haar van mijn hoofd vallen. Jongens en meisjes, zo'n dun haartje. Je ziet het niet eens, denk ik. Gods zorg is zo nauwkeurig. Gods zorg is zo precies. En dan zegt de catechismus, hij weet wat ik nodig heb. Alle dingen moeten tot mijn zaligheid. Nee, dat begrijp je niet altijd. En daarvan zeg je niet, nou, dat kan ik wel precies even uitleggen hoe dat zit. Maar dat is weer het geloofslied, gemeente, dat vanmiddag hier klinkt, hier vanuit de catechismus. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Dat ik geloof in de moeite en in de zorgen van het leven. Dat God als een vader zorgt. En dat hij weet wat ik nodig heb. En dat hij erop uit is, al kan ik het niet allemaal begrijpen. Om het goud van het geloof des te sterker te laten schitteren. Des te meer te laten blinken in mijn leven. Opdat hij aan zijn eer komt. Op die grote dag wanneer de Heere Jezus terugkomt. Het geloofslied, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Bewaard door de Vader. Ja, zegt u, maar is dat geen hooggestemde taal? Kun je daar dan elke dag bij? Och, wie de Heere kent, die kent daarin ook zijn hoogte en in zijn diepte. Daarom zegt de catechismus, de Heere Jezus Christus verzekert mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. De Heilige Geest laat me zien dat het eeuwige leven er is. En dat is in het leven van de gelovigen niet maar iets, ik zei het net al, pas aan het einde van dit leven. Maar dat is hier en nu. Het eigendom van de Heere Jezus zijn. Dat is het eeuwige leven. Dat is het eeuwige leven, zegt de Heere Jezus zelf, dat ze u kennen. En dien gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. En nu is de Heilige Geest erop uit. Ook vanmiddag hier in de kerk. Door de schatten van de Heere Jezus zo naar voren te brengen. Dat mensen die het eigendom van de Heere Jezus zijn, maar die er soms nog zo vaak niet uit kunnen leven en die er soms nog niet bij kunnen, om ze ervan te verzekeren. Wat er ook gebeurt, ik lig vast in zijn handen, in zijn middelaarshanden, van nu aan tot in eeuwigheid. Het is de Heilige Geest die je door het woord en door de prediking van de Heere Jezus en de heerlijkheid van de Heere Jezus je wil laten zien. Zijn werk is zo vast. Het eeuwige leven dat er in hem is, dat is zo vast. Dat een twijfelende zondaar, een door onweder voortgedrevene, een onrustige zondaar die de Heere niet meer kan missen, die vastheid en die zekerheid in dat werk van de Heere Jezus Christus vindt, opdat je leven vast ligt. Ook voor je eigen waarneming op dat fundament, de Heere Jezus Christus. Ja, zegt u, maar dan zit ik nog wel met een vraag. Hoe merk je dat dan, dat de Heere Jezus door zijn Heilige Geest dan je verzekert en je leidt. Dan vraag ik nog even de aandacht voor de slotwoord. Om hem voortaan te leven. Van harte gewillig en bereid maakt. Daar heb ik ook al iets over gezegd. Maar het komt hier nog even nadrukkelijker naar voren. Als het werk van de Heilige Geest. Die je gewillig maakt om de Heere te dienen. Dat je er zo'n lust in hebt. Kijk, dan is het niet zomaar dat het geloof een plaats heeft in je leven. Dat geloof ik wel bij u. Als u het geloof als de godsdienst opvat, dan heeft dat bij ieder van u wel op de een of andere manier een plaats. Maar dat is de vraag niet gemeend. Het is niet of het een plaats heeft in mijn leven. Maar of het mijn leven is. Gekocht door het bloed van de Heere Jezus. Want daar strekt zich toch al de lust en de liefde heen. Van een mens die gekocht is met het bloed van de Heere Jezus Christus. En hoe je dat dan verder ook noemt, gemeente. In de Bijbel worden daar verschillende uitdrukkingen voor genoemd. De opstanding van de nieuwe mens. De afsterving van de oude mens. De waarachtige bekering van de afgoden. Tot de levende God om hem te dienen. Hoe je dat dan verder ook wilt noemen, gemeente. Maar dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat je er lust in hebt om de Heere te dienen. Dat het de vreugde van je hart is. Dat je niet meer anders wilt. Dat je gewillig bent. Dat je de blijdschap in de Heere kent. Dat je hart er soms zo vol van is. Dat je zegt, Heere, neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd. Tot uw lof en dienst bereid. Heere, er is niks anders. Dan u te dienen. Dat is mijn leven. Of dat nou in mijn huwelijk is. Thuis. Mijn werk. In de gemeente. In mijn vrije tijd. In de omgang met de dingen van dit leven. Heere. Dat is nou mijn leven van de Heere Jezus Christus te zijn. Dat is de enige troost, gemeente. Zeg het nou vanmiddag eens eerlijk. Kunt u dit lied meezingen van harte? U er zo'n lust in hebt, gewillig bent geworden om de Heere te dienen. U nou zegt, met al mijn zwakheden en met al mijn zonden, ja, dat is nou mijn leven. En er is echt geen heerlijker leven, jonge mens, dan deze enige troost te kennen. Het eigendom van de Heere Jezus te zijn. Schuif dan die vraag ook niet weg vanmiddag. En kijk nou eens heel nuchter. Je leeft in een wereld vol onzekerheid. Ik zei dat al, president Bush die weet het ook niet hoe het verder gaat. Misschien komt er wel een wereldoorlog. En misschien is de Heere wel bezig om ook juist door deze oorlog zijn voetstappen te laten klinken. Dat hij komt op de wolken des hemels. Ben je dan bereid? Heb je dan deze echte troost in leven en in sterven? Kun je dan de Heere Jezus ontmoeten? Want de tijd gaat dringen, ouderen en jongeren. De tijd gaat echt dringen. Het kan de laatste keer zijn dat je in de kerk zit. Wie zal het zeggen? Het kan de laatste keer zijn dat God zo zijn genade aanbiedt. En zegt, je hoeft toch niet verloren te gaan. Je hoeft toch niet het eeuwige verderf in te gaan. Kom nou toch hier, aan mijn voet, bron van zaligheid, een bron van troost. Ouderen en jongeren, dat is toch de echte troost. Eeuwig hem ten eigendom. Maranatha, blijven ons wachtwoord. Amen. Ja, Heere Jezus, kom.